De schriftlezing deze morgen kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Dus als schriftlezing vanmorgen Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 18. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden, over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook, en verblijd ook u lieden met mij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden waaruit ik u vanmorgen Gods woord bedienen mag, kunt u vinden in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 2, en daarvan de versen 9 tot en met 11. Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11, daar lezen wij Gods woord en onze tekstwoorden als volgt. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover. Gemeente, wij staan vanmorgen stil bij de verhoging van de Heere Jezus Christus. De verhoging van de Heere Jezus Christus. We letten op 3 gedachten. In de eerste plaats waarom hij verhoogd is. Want het 9e vers begint immers met het woordje daarom. In de tweede plaats letten wij erop waarin hij verhoogd is. Want de apostel schrijft verder in dat 9e vers. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En tenslotte in de derde plaats waartoe hij verhoogd is. Met welk doel hij verhoogd is. Dat vinden we in vers 10 en in vers 11. Woorden die beginnen met het doelaangevende woordje opdat. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. We staan dus vanmorgen stil bij de verhoging van de Heere Jezus Christus. In de eerste plaats waarom hij verhoogd is. In de tweede plaats waarin hij verhoogd is. En in de derde plaats waartoe hij verhoogd is. Jongens en meisjes, in Frankrijk kennen de mensen een spreekwoord dat als volgt gaat. Afscheid nemen is een beetje sterven. En daarmee bedoelen de Fransen tot uitdrukking te brengen dat het nemen van afscheid van iemand van wie je veel houdt, wanneer hij of zij voor een langere tijd niet meer door jou gezien zal worden, dat dat iets is wat je hart met droefheid, met verdriet vervult. Maar wanneer we in de Bijbel lezen over het afscheid tussen de Heere Jezus en zijn discipelen bij zijn hemelvaart, dan is dat een afscheid wat een totaal ander afscheid is. We lezen in het evangelie van Lucas dat na de hemelvaart van de Heere Jezus Christus de discipelen met grote blijdschap zijn wedergekeerd naar Jeruzalem. Grote blijdschap brengt de hemelvaart van Christus aan zijn discipelen, maar ook vandaag aan alle ware gelovigen. En misschien denk je vanmorgen bij jezelf, hoe is dat nu toch mogelijk? Hoe kan de Heere Jezus die afscheid neemt en die vertrekt van zijn discipelen, hoe kan dat feit nu tot troost en tot blijdschap en tot vreugde zijn voor zijn gelovigen? Nou, luister maar mee vanmorgen. Want het antwoord op die vraag klinkt door in de tekstwoorden die we overdenken. De apostel Paulus, gemeente, hij is het die deze brief schrijft aan de christelijke gemeente in Filippi. Filippi is een stad gelegen in het gebied Macedonië, wat vandaag de dag deel uitmaakt van Griekenland. En Filippi is tegelijkertijd de eerste plaats in Europa waar ooit het evangelie van Christus verkondigd is. Want wanneer de apostel Paulus op een van zijn zendingsreizen gekomen is in de plaats Troas, dan verschijnt daar in een gezicht, in een visioen, een Macedonisch man aan Paulus. En die hem als het ware vanaf de overzijde van de zee toeroept: kom over naar Macedonië en help ons. En daaruit besluit de apostel dat de koning van de kerk hem roept om ook daar in Macedonië het woord van God te verkondigen. En wat heeft de Heilige Geest de prediking van de apostel in Filippi, gemeente, rijk gezegend. Wanneer de apostel Paulus daar in Filippi op de dag des Heren het woord van God verkondigt buiten de stad, op een plaats waar enkele vrouwen zijn samengekomen om te bidden, dan opent de Heilige Geest, jongens en meisjes, het gesloten hart van Lydia, zodat ze acht neemt op hetgeen van de apostel tot haar gesproken wordt. En dan wordt ze gedoopt met haar huis als eerstelingen van de gemeente te Filippi. En daar in datzelfde Filippi daar wordt ook de stokbewaarder in het hart gegrepen. Als daar die aardbeving komt midden in de nacht. En als hij op het punt staat zichzelf van het leven te beroven. En bevend neervalt voor Paulus. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ook de stokbewaarder met zijn huis. Ze worden gedoopt. Ze worden toegevoegd aan de gemeente van Filippi. En gemeente, zo heeft de Heilige Geest velen getrokken daar in Filippi uit de macht van de zonde en de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En wanneer Paulus verder gegaan is op zijn zendingsreizen, dan schrijft hij op een later moment deze brief aan de gemeente van Filippi. En hij schrijft deze brief wanneer hij inmiddels gevangen genomen is en in Rome verblijft. En het is dan ook een heel vriendelijke brief geworden. De brief aan Filippi. Ze wordt wel eens genoemd de meest vriendelijke brief van Paulus. Want gemeente, uit die brief spreekt in alle hoofdstukken de toon van hartelijke, innige, geestelijke verbondenheid tussen de apostel Paulus en de gemeente van Filippi. En op een vriendelijke, liefdevolle toon onderwijst de apostel de christenen in Filippi heel veelzijdig in deze brief over de praktijk van het christenleven. En dat doet hij ook in de eerste 18 versen van het tweede hoofdstuk die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. Het is een oproep, het is een aansporing voor Gods kinderen tot een heilige wandel voor de Here. Tot een wandel in eensgezindheid en in ootmoed. En gemeente, dan is het opmerkelijk dat de apostel Paulus dan in die oproep tot een heilige wandel de gemeente van Filippi en Gods kerk van alle tijden en plaatsen wijst op het grote voorbeeld daarin. De Heere Jezus Christus. Daarom lezen we ook in het vijfde vers dat Paulus schrijft: want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. En dan gaat hij vervolgens met woorden Christus uitschilderen in zijn vernedering en in zijn verhoging in de versen 6 tot en met 11 van dit gedeelte. En gemeente, die versen 6 tot en met 11, die vormen een eenheid. Een eenheid. Ze horen bij elkaar. Er zijn wel bijbelverklaarders die denken dat die versen 6 tot en met 11 een al bestaande vroeg-christelijke hymne weergeven die Paulus hier, omdat hij ook bekend zou zijn bij de christenen in Filippi, invoegt in zijn brief aan de gemeente aan Filippi. Dat zou kunnen. Het zou even goed zo kunnen zijn dat het woorden zijn die direct uit het hart van Paulus komen. In ieder geval, Paulus schrijft geleid door de Heilige Geest over de vernedering en over de verhoging van de Heere Jezus Christus aan de Filippenzen. En eigenlijk zeg ik het dan nog verkeerd. Paulus schrijft beter gezegd allereerst over de zelfvernedering van Christus. Want het is heel opmerkelijk dat in de versen 6 tot en met 8 Christus het onderwerp is. Hij is het die zichzelf vernedert. Hij is het van wie staat die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Christus heeft zichzelf vernederd. Maar gemeente, dan is het heel opmerkelijk wanneer u kijkt naar de versen 9 tot 11... dat daarin niet Christus het onderwerp is in zijn verhoging. Anders gezegd, Christus heeft wel zichzelf vernederd, maar hij heeft niet zichzelf verhoogd. Dat heeft God de Vader gedaan. Let er maar op hoe het er staat. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Daarom. Jongens en meisjes, als je dat woordje daarom leest in vers 9, dan roept dat bij jullie vast vanmorgen ook een vraag op, toch? Waarom? Waarom? Wat bedoelt Paulus als hij schrijft daarom? Wel, ik denk dat het voor de meesten van jullie vast wel duidelijk zal zijn dat Paulus met dat woordje daarom in vers 9 verwijst naar de versen 6 tot en met 8 die daaraan vooraf gingen. Daarom. Gemeente, dat wijst allereerst terug naar de ontzaglijk diepe zelfvernedering van de Heere Jezus Christus. Dat is wat geweest. De Zoon van God, die gelijk is aan God zelf, die het geen roof behoefde te achten goden even gelijk te zijn. Hij is mens geworden. De schepper van de hemel en van de aarde werd gelijk aan een schepsel. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Letterlijk staat er de gestalte van een slaaf. En dan hoort u op de achtergrond de woorden van Christus zelf. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij heeft zichzelf vernietigd, staat er. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja zelfs tot in de vervloekte dood van het kruis. O, de Zoon van God heeft de vloek van de wet van God op zich genomen, nadat hij al de eisen van de wet van God vervuld heeft. Wat is Jezus, gemeente, ontzaglijk diep vernederd. Wat heeft hij zichzelf ontzaglijk diep vernederd voor de hemelse majesteit van God. Daarom. Daarom. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Calvijn en de kanttekeningen bij de Statenvertaling wijzen ons erop dat wij dat woordje daarom in onze tekst niet verkeerd mogen opvatten. En niet mogen opvatten alsof Christus in zijn vernedering voor zichzelf zijn verhoging verdiend heeft. Nee. Gemeente, Christus heeft zich zo zelf zo diep vernederd, immers als borg daarom. Dat zit achter dat woordje daarom. Christus als borg. Daarom heeft Christus zich zo diep vernederd, namelijk om genoeg te doen aan het geschonden recht van God. Om de zaligheid te verdienen voor gevallen zondaren, daarom. En wat is dat woordje daarom dan tegelijkertijd ontdekkend voor u en mij? Want gemeente, dat woordje daarom verkondigt ons vanmorgen. Dat wij van God zijn afgevallen. Dat wij die God de rug hebben toegekeerd. En dat wij in onze vijandschap van diezelfde God zijn afgeweken. Dat woordje daarom wijst u en mij zonder uitzondering vanmorgen aan. Als overtreder van de wet van God. Dat woordje daarom wijst ons allen vanmorgen zonder uitzondering aan. Als zondaren van wie de wet van God zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. O, dat woordje daarom, dat laat ons vanmorgen horen dat God naar recht ons allen voor eeuwig voorbij kan gaan. En ons kan laten liggen in onszelf gekozen verderf daarom. Maar daarom moest Christus zich zo diep vernederen. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Omborg, o wonder, omborg voor zondaren te kunnen zijn. En gemeente, nu laat dat woordje daarom als inleiding op de verhoging van Christus ons ook horen. Dat God de Vader nu in dat werk van de Heere Jezus Christus in zijn vernedering een volkomen verzoening gevonden heeft. Dat Christus in zijn zelfvernedering werkelijk volkomen voldaan heeft aan alle eisen van het geschonden recht van God. En dat hij daarom als borg door de Vader verhoogd is om door de kracht van de Heilige Geest toe te passen, uit te delen en weg te schenken. Wat hij in zijn vernedering verdiend heeft voor verloren mensen. Daarom. Johannes Calvijn schrijft bij deze woorden: wie is er die niet ziet dat dit van de duivel ingegeven wordt? Dat Jezus aan het kruis voor zichzelf geleden heeft om door de verdiensten van zijn werk te verkrijgen wat hij niet had? Want de Heilige Geest wil niet dat wij iets anders in de dood van Jezus zien, smaken, achten, gevoelen nog bekennen dan enkel de goedheid van God en de liefde van Christus jegens ons zo groot en zo onbedenkelijk dat hij zichzelf vergetende zichzelf en zijn leven ons heeft uitgedeeld. Aldus Calvijn. Waarom hij verhoogd is? Wel daarom, als borg, als middelaar na zijn vernedering. We gaan vervolgens naar onze tweede gedachte, gemeente, waarin hij verhoogd is. Want Paulus schrijft verder: daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Het is opvallend, gemeente, dat de weg van de Heere Jezus Christus als borg van zondaren een weg is die gaat door de zelfvernedering tot de verhoging aan de rechterhand van God. Het is een weg die gaat door lijden tot heerlijkheid. Het is de weg die voert via het kruis naar de kroon. En nu wijst apostel Paulus erop dat dat ook de weg is van Gods kerk in het leven van de heiliging. Dat is een rode draad geweest in het onderwijs van de zaligmaker toen hij op aarde was. In Matteüs 16 lezen wij: toen zei Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. En een klein stukje verder, in Matteüs 23 lezen we: en wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Daarom wijst apostel hier op Christus als voorbeeld voor de gelovigen in Filippi. Christus die eerst vernederd werd en die daarna verhoogd werd. Wat is het leven van een ware christen op aarde, gemeente? Dat is een leven, zegt Calvijn, allereerst van kruisdragen. En een leven van zelfverloochening. Maar anderzijds is ook waar, daar tegenover staat: na het kruis van deze aarde wacht straks Gods kinderen de kroon van de eeuwige heerlijkheid in de hemel. En daarom wijst Paulus tot bemoediging en tot aanmoediging op Christus als het grote voorbeeld. Hij werd immers ook. Hij werd na zijn diepe zelfvernedering verhoogd door zijn Vader tot de ereplaats aan de rechterhand van God. Opdat al de zijnen, ziende door het geloof op hem, zichzelf zullen leren verloochenen en leren wandelen in eenheid, in ootmoed en in heiligheid. En tegelijkertijd verwachtend uitziend naar het moment dat na het kruis van dit aardse leven de kroon van de overwinning ontvangen wordt in de hemelse heerlijkheid. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Ja, dat is de eerste betekenis van dit 9e vers. Paulus schildert Christus in zijn vernedering en verhoging als het grote voorbeeld. En toch, gemeente, tegelijkertijd is ook waar. Zowel de zelfvernedering als de verhoging van Christus zijn in een ander opzicht onvergelijkbaar met de zelfverloochening van Gods kinderen en met de eeuwige heerlijkheid die hen na dit leven wacht. Christus heeft zichzelf vernederd. En in zijn vernedering droeg hij de volle last van de brandende toren van God tegen de zonde. Maar als Gods kind zichzelf leert verloochenen door genade, dan wordt juist daarin de liefde van de drie enige God en de gunst van de Here ervaren. Christus werd uitermate verhoogd, zegt de tekst. En juist dat woordje uitermate maakt duidelijk dat datgene wat Paulus hier in deze tekstwoorden van Christus zegt op geen enkele wijze van Gods kinderen geldt. Uitermate verhoogd. De apostel Paulus gebruikt hier een woordgemeente wat wijst op de overtreffende trap in het Grieks. Paulus bedoelt, Jezus heeft werkelijk in zijn verhoging de allerhoogste ereplaats ontvangen van zijn Vader. Na zijn opstanding, na zijn hemelvaart, aan de rechterhand van God. O, daar leeft hij zoals Psalm 68 het zingt, waar hij, bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht. En waar hij heerst als Sions koning. Bekleed met eer en heerlijkheid en majesteit. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Dat betekent, heeft hem waardigheid, heeft hem heerlijkheid en eer gegeven boven wie dan ook. Boven iedereen en boven alles. Dat bracht de hemelvaart van Christus hem, gemeente. Op de ereplaats aan de rechterhand van God. En hoe leeft hij daar vandaag? O, hij leeft daar allereerst als de zaligmaker der wereld. Wat een boodschap is dat. Dat woordje daarom uit vers 9, dat wijst u en mij zonder uitzondering aan, als verloren, vloekwaardige zondaar voor God. Maar in datzelfde 9e vers wordt vanmorgen zonder uitzondering Christus verkondigd aan een ieder, als een machtige, als een gewillige en als een algenoegzame zaligmaker van zondaren. De apostel Johannes schrijft het in zijn zendbrief. Wij hebben het gezien en betuigd dat deze is de zaligmaker der wereld. Wat betekent dat? We lezen dat op meerdere plaatsen, gemeente, die uitdrukking zaligmaker der wereld. Ook de Samaritaanse vrouw beleidt het. De zaligmaker der wereld. Wel, de Schotse predikant Thomas Boston heeft dus een prachtig voorbeeld gegeven om dat duidelijk te maken. En dat is een voorbeeld wat ook onze jongens en meisjes kunnen onthouden. Jongens en meisjes, de huisarts hier in Oud-Beierland, die is in zijn werk als dokter aangesteld als huisarts van heel Oud-Beierland. Iedereen in Oud-Beierland kan zeggen, er is ook voor mij een huisarts. Wanneer ik me ziek voel, hoe dan ook en wanneer dan ook, dan mag ik naar de huisarts gaan. Dan mag ik een beroep doen op de huisarts. Betekent dat dat iedereen uit Oud-Beierland naar die huisarts toe gaat? Nee. Alleen degenen die in welke mate dan ook hun behoefte voelen aan die huisarts, die vluchten naar hem toe. Maar gemeente, zo is nu Christus in zijn ambt door God de Vader gegeven als zaligmaker van de wereld. Niet alleen van de Joden, maar ook van alle heidenvolken van deze aarde. Hij wordt in het aanbod van het evangelie geschonken, verkondigd als een zaligmaker, wiens bloed zo al genoegzaam krachtig is, dat als het daarover gaat, de zondelast van alle mensen zou kunnen worden vergeven door het bloed van de Heere Jezus Christus. O zeker, het is waar. Niet alle mensen vluchten tot Christus. Alleen degenen die hun behoefte aan hem hebben leren kennen, in welke mate dan ook, alleen zij zullen daadwerkelijk de toevlucht tot hem nemen. Want die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Maar als het gaat over de vraag aan wie wordt Christus nou verkondigd, geschonken, geopenbaard in de prediking van het woord, in de verkondiging van het evangelie, dan wordt hij verkondigd als de zaligmaker van de wereld. De Dordtse leerregels zeggen op grond van het woord van God dat dat offer van de Heere Jezus Christus een oneindige kracht en waarde heeft. O wie u dan ook bent, hoe goddeloos u ook bent, hoe vloekwaardig u ook bent, er is in het bloed van Jezus volkomen verzoening te vinden voor al de zondeschuld van uw leven. Kom, schuldige zondaar, jongeren of ouderen, buiten Christus wacht de eeuwige dood. Buiten Christus kan het vandaag al eeuwig verloren gaan worden. Maar vanmorgen wordt Christus u verkondigd. Christus die uitermate gewillig is en in wiens bloed zelfs voor uw hemelhoge zondelast volkomen verzoening te vinden is. O schuldige zondaar, kom toch tot Christus. Kom toch tot Christus, wie u ook bent. Want God laat het vanmorgen verkondigen, in een wereld die verdoemelijk is, dat u welkom bij Christus bent. En dat wie tot hem de toevlucht neemt, nooit zal worden uitgeworpen. Want in hem is vergeving van zonden, is vrede met God en is eeuwige zaligheid te vinden. En daarom laat God het verkondigen, bekeert u dan en gelooft het evangelie. En u zult zalig worden. Kom, zegt hij vanmorgen, worstelende zondaar. U bent toch vanmorgen ook in de kerk. Is het uw levensnood geworden dat u geen geloof in Christus en bekering tot God maken kunt? Is de dodelijke onmacht u als schuld door God ontdekt? Hebt u het gezien en doorleefd dat u niet alleen onwillig bent om tot Christus te gaan, maar dat u ook zo onmachtig bent, terwijl tegelijkertijd de hunkering in uw hart daar is naar vergeving van zonden en vrede met God? O, luister eens. Als u vanmorgen niet in het geloof tot deze verhoogde vluchten kunt, dan mag u wel tot hem vluchten om dat geloof van hem te ontvangen. Want van deze verhoogde Christus heeft Petrus het gezegd. Daarom heeft God hem ook verhoogd aan zijn rechterhand. Tot een vorst en zaligmaker. Om Israël te geven, hoort u dat? Te geven, bekering en vergeving van zonden. Hij wil het geven. Door de kracht van de Heilige Geest in uw hart. Omdat hij in zijn vernedering de volheid van de Heilige Geest ontvangen heeft. O, kom dan, worstelende zondaar. Vlucht toch tot hem, die nou alles heeft wat u mist en die het zo graag uitdeelt. Kom dan, zegt hij vanmorgen, aarzelende zondaar. Bent u er vanmorgen ook? U zegt, o, als ik nu toch eens zou weten dat de Heere ook mij genadig zou willen zijn. Maar dat is de diepe worsteling van mijn hart. Zou het ook wel voor mij kunnen dan? En u zegt, als ik nou eerst eens nog dieper verbroken was. En als ik nou eerst eens nog dieper berouw kende over mijn zonden. En als ik nou zo diep kon buigen voor God in het erkennen van mijn verlorenheid. Dan zou God mij vast. O, dacht u werkelijk dat u Gods genade zou moeten kopen met uw geschiktheden? Dacht u werkelijk dat u uzelf eerst geschikt zou moeten maken om God genadig te stemmen? O, vanmorgen zegt de zaligmaker worstelende zondaar. Ook al is het waar dat berouw en boetvaardigheid nodig zijn om onze behoefte te leren kennen aan Christus. Het is nooit een prijs die u moet meenemen in uw hand om daarmee genade te kopen. Het is nooit een geschiktheid, want God weet al lang dat u een verloren, vloekwaardige zondaar bent. En hij zegt vanmorgen, kom aarzelende zondaar, kom toch, want de enige volmacht waarom u tot mij mag komen, die is alleen gelegen in mijn vrije nodiging in het evangelie, waarin ik u laat verkondigen, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. De verhoogde Christus, hij is de zaligmaker der wereld. Maar gemeente, hij is daarnaast ook profeet, priester en koning van zijn kerk. En wat is dat tot troost voor al Gods kinderen op deze weeszondag in 2017. Daarom is het afscheid van Christus, jongens en meisjes, tot troost en tot blijdschap voor al zijn gelovigen. Want Jezus leidt als verhoogde profeet zijn kerk op aarde in al de waarheid. Hij is het die door zijn geest haar meer en meer laat toenemen in de kennis van zichzelf en in de geloofskennis van hem en in zijn werk als enige grond van de zaligheid. Jezus is het die als de verhoogde priester daadwerkelijk al de zonden van zijn gemeente verzoend heeft en die nu dagelijks aan de rechterhand van de Vader zijn offer voorhoudt aan de Vader en pleit. Pleit voor al de zijnen. Jezus is het die als de verhoogde priester voor zijn kerk op aarde bidt. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En ook al is het waar dat zijn gemeente op aarde dagelijks in de strijd is tegen de zonde en tegen de duivel en het eigen vlees. Alleen door de voorbeden van Christus wordt zijn gemeente bewaard. In de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Door het geloof. En al doet de duivel er ook alles aan. Om ze uit de hand van Christus te rukken. Vanwege de voorbeden van Christus wordt niet één van Gods kinderen losgerukt uit zijn doorboorde middelaarshanden. Ja, hij is verhoogd, niet alleen als profeet en als priester, maar hij is het ook die als verhoogde koning in de hemel regeert. Jongens en meisjes, jullie hebben ongetwijfeld gehoord van die vreselijke aanslag in Manchester. En dat kan de vraag in ons hart oproepen. Wie heeft het nou uiteindelijk voor het zeggen op deze wereld? Zijn dat dan al die machten die tegen God en tegen zijn Christus ingaan? Maar vandaag wordt ons verkondigd: de verhoogde Christus aan de rechterhand van de Vader regeert. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij regeert ten goede van zijn kerk. Hoe onbegrepen zijn wegen ook zijn. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. De koning van de kerk. Hij is verhoogd, gemeente, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, in zijn zitten aan de rechterhand van God. Maar uiteindelijk wijst Paulus hier ook naar het laatste, naar het hoogtepunt, waartoe hij verhoogd is. Want hij schrijft immers verder in vers 10 en 11, en daar letten we nog kort op in de derde gedachte, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Gemeente, daarmee citeert de apostel Paulus de profeet Jesaja uit het Oude Testament. In Jesaja 45 horen we hoe de Heere roept: wend u naar mij toe, word behouden al gij einden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. En dan staat er daarachter: ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. En wat daar wordt toegepast op God, dat wordt door Paulus van toepassing verklaard op Jezus. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat is wat, gemeente. Dit is het grote einddoel van de verhoging van Christus. Dit is het grote einddoel van de wereldgeschiedenis. Naar dit moment stuwt God naar zijn eeuwige raad de wereldgeschiedenis toe. In de naam van Jezus zal straks elke knie zich buigen. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, straks zal iedereen het gezag van de verhoogde Christus erkennen. Straks zal elke knie zich voor hem buigen. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere, de Kyrios, de gebieder van de hemel en van de aarde is. Iedereen die in de hemel zijn, de heilige engelen en de gezaligde kinderen van God, en die op de aarde zijn, alle mensen, jongeren, ouderen, in Nederland, in China, in Korea, in Chili enzovoort. En die onder de aarde zijn. En daarmee bedoelt apostel daar Paulus zelfs de duivelen en de verdoemden in de eeuwige rampzaligheid. Allen. Allen zullen straks, en daarmee wijst Paulus naar de grote dag van de wederkomst. Allen zullen straks buigen voor Jezus. En elke tong zal hem belijden. Hij is de Allerhoogste. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus, die op aarde de verachte was, de gekruiste, de uitgeworpene, hem zal alle tong belijden. Wat zal het zijn, gemeente, als iedereen buigen zal voor koning Jezus? Weet u, dan valt er wel een scheiding. En die scheiding valt vandaag ook al dwars door de gemeente. Onzichtbaar voor ons, maar wel werkelijkheid. Dan valt er een scheiding. Want dan zullen alle goddelozen tanden knarsend buigen. Vol wroeging. Vol haat. Vol vijandschap. Ze zullen gedwongen worden te buigen. En ze zullen gedwongen worden te belijden dat Jezus Christus Heere is. Om dan door hem voor eeuwig verdoemd te worden. Maar wat zal het zijn voor Gods kinderen op die grote dag? Allen die hier in dit leven voor hem leerden buigen. Die het ervaren hebben. Die in het stof ligt neergebogen. Die wordt door hem weer opgericht. O, als hij komt en ze zullen buigen. Ze zullen opnieuw buigen. Dan zal het een dag van grote blijdschap zijn. Dan zullen ze van harte buigen voor hem. En ze zullen vol blijdschap zijn komst tegemoet zien. Want hij die dan rechter is, hebben ze hier leren kennen als hun redder. In de nood van hun verlorenheid. Iedereen zal buigen. Straks buigen president Poetin en president Trump voor Jezus. En zullen ze belijden dat hij de wereldheerschappij heeft. Straks buigt Adolf Hitler voor de Jood Jezus van Nazareth. En hij zal belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Maar u zult ook buigen. En jij zult ook buigen. En wie u ook bent, niemand uitgezonderd, hoort u het goed? U zult buigen voor Jezus. En als u hier niet vrijwillig hebt leren buigen, dan zult u straks gedwongen buigen. Maar buigen zal een ieder. O, wat een appel gaat daar vanuit, gemeente. Wat een laatste klemmend appel. Want God laat ons dit vanmorgen verkondigen. Weet u waarom? Omdat hij wil dat je nu buigt, jongens en meisjes. Nu. Omdat hij wil dat je nu buigt, jonge vriend. Vandaag nog. Nu de rechter van straks nog redder is. Toen Jozef na zijn vernedering verhoogd werd in Egypteland. Toen liet de farao een wagen voor hem uitzoeken die zijn koninklijke wagen was. En toen ging die wagen met Jozef erin door heel Egypteland. En de knechten van de koning farao liepen voor die wagen en ze riepen tegen iedereen: knielt, knielt, buig voor de onderkoning. Zo stuurt koning Jezus zijn dienaren uit in de genadetijd. En ook vandaag komt zijn appel: knielt, kus de zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, indien zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Buig toch voor hem, belijd het toch eens eindelijk. Heere, ik heb tegen u gezondigd, ik ben uw gramschap dubbel waard, maar pleit dan toch op het woord van het evangelie. Heere, nu heb ik het gehoord, dat er bij uw milde handen en vriendelijk ogen zijn. O, wie zo vandaag buigt aan zijn voeten, die ontvangt genade. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. O, in de erkenning van het gezag van Christus, als de Kyrios, als de overste van alle koningen der aarde, wordt de drie-enige God verheerlijkt. En daar gaat het naartoe. Dat wordt straks werkelijk volkomen vervuld. Hij moet, hij zal straks alle eer ontvangen. De verhoogde Christus aan Gods rechterhand. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 72. Daar is het voor zegt: ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, vers 6.